Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van de Radio Signaal. De zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhoorn. Het is vandaag donderdag 16 juli, de 197e dag van het jaar. Eigenlijk een heel eigenaardig jaar. Want als je ziet wat er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd is, vraag je je af, goh, je maakt nou gewoon radio. We leven in een tijd met corona. We leven in een tijd waar groepen recht tegenover elkaar staan. Je ziet dat er weinig respect is voor elkaar. Het lijkt alsof het historisch besef weg is. Veel mensen zeggen het is een afrekencultuur. Mensen zeggen zijn gebrek aan vrije meningsuiting. Wat ik hoop dat we in de komende maanden elkaar kunnen vinden. En dat we gewoon onderling contact blijven houden. En met een normale discussie kom je een heel eind. Als je elkaar respecteert, elkaars meningen respecteert, dan gaan we in een wereld leven die misschien een stuk beter kan zijn. Wij respecteren wel de mening van iedereen. En we hebben dan in de studio Alexander de Waard van de Stichting Senior en Student. Hartelijk welkom. Dank je. We hebben een telefonisch interview met Mirte van Tulder van de Voorlezen Express. En een telefonisch interview met Dirk Dekker van Bilies. Dus vandaag geen column. Dus geen nieuws en agenda, maar we hebben zoals gewoonlijk wel hele mooie muziek en daar beginnen we mee.
I'm still
U hoorde met enige vertraging, want we hebben wat technische problemen. Alicia Brilla met Jenna. Het is een Canadese muzikant. Ze begon al in vroege 10 jaar te zingen bij lokale bands en festivals. Ze heeft inmiddels al zo'n 10 albums gemaakt. En dit nummer komt van het album Romin uit 2014. En ik denk, als het goed is, hebben we nu Dirk Dekker aan de telefoon. Maar ik hoor nog niks, dus dan gaan wij door met heb ik hem toch aan de telefoon?
Ja, zeker.
Hey, goedemorgen, goedemiddag. Ik dacht dat we hebben wat technische problemen, dus dan lijkt het af en toe of je niks hoort. Nou, wij kennen elkaar van 2 jaar geleden.
Ja.
Toen hadden we het over Billy's. Was ik altijd zeer verbaasd dat het allemaal nodig was. Maar nu zag ik een prachtige website en fantastische activiteiten. Kan je me nog even vertellen, wat doet Billy's? Waarom is Billy's er en wat was het probleem met de bijen?
Nou, Billy's is er om eigenlijk als het natuureducatieinstituut mensen uit te leggen hoe ernstig het probleem met de natuur is en met insecten in het bijzonder. En dan een onderdeel daarvan is dat wij ook bijen, honingbijen kweken, omdat het niet goed gaat met de honingbij.
Wat is de onderliggende oorzaak eigenlijk altijd? Is dat een ziekte of?
Ja, er is in principe is er over de hele wereld heen een meid die leeft op de bijen. Dat is zeg maar een parasiet.
Ja.
En die parasiet die heet Varroa. En die is al een jaar of 20 geleden is die eigenlijk geïntroduceerd door een vrouwtje. En zo is die dus eigenlijk over de hele wereld verspreid geraakt. En die parasiet die leeft dus op die honingbij. En die doet het er uitstekend. En alleen de bijen moet je dan wel constant bestrijden als imker tegen die meid. Ja. Anders gaan de bijen dood.
Ja.
Maar ja, bestrijden doe je dan meestal met spullen die niet zo leuk zijn. Agressieve spullen.
Ja.
Wij proberen dat bij Billy's te voorkomen dat we het nodig hebben. Omdat we dan andere bijen kweken die dus resistent zijn tegen die Varroa meid.
Ja. Ja. En dat doet Billy's. En dan,
als één onderdeel ervan, we doen nog meer.
Want ja, dan ga ik naar het andere onderdeel. En wel heb ik gezien, jullie hadden een prachtig stuk wilde bloemen in Noord, hè, geplant inderdaad, of geïnitieerd. Ja. Is dat er nog steeds?
Ja, bloemenlint. We zijn inmiddels al gekomen tot ruim 15 kilometer, 2 meter breed. Dus ja, dat is een daverend succes. En we hopen nog steeds dat andere stadsdelen daar ook aan gaan beginnen. Maar dat schiet niet op.
Want hoe moet ik me het voorstellen? Er wordt gezaaid, die planten worden gezet en de buurtbewoners onderhouden dat?
Ja, de buurtbewoners zijn adoptanten. En we hebben er al meer dan 40. En die vinden het leuk om in hun straat, als daar zo'n lint wordt aangelegd, om dan zich aan te melden. En dat doen we dan voor de gemeente Amsterdam. We hebben dat ook op onze website staan, dat je je kan aanmelden. En dan krijg je ook 2 keer in het jaar, krijg je dan in het voorjaar en in het najaar uitleg van hoe ziet nou het gezaai goed eruit en wat is nou een onkruid. Hè? Want je moet het kunnen herkennen, want als je gaat schoffelen, wat die mensen dan gaan doen, dan moet je natuurlijk wel het goede plantje eruit laten staan en het niet goede er weer uit halen.
Nee. Maar is het gelinkt aan een bijenkorf of niet?
Nee, het is.
Dit is gewoon een aparte. Waar wij jullie wel gezegd hebben, bloemen en wilde bloemen, of waar dan ook, bloemen zijn absoluut noodzakelijk voor de bijstand in Amsterdam.
Ja, het is nog veel ernstiger. Er is wel wat. Kijk, gemeente Amsterdam heeft net een prachtige geformuleerde uitspraak. Overal is het groen. Ja, zeg ik, ja, maar dat schiet er niet veel mee op, want gras is ook groen. En daar hebben die insecten verdomd weinig aan. En het grootste probleem met insecten is dat ze ongeveer een actieradius van 300 meter hebben. Dan kun je je voorstellen dat als je eigen soortgenoten binnen de 300 meter elk jaar treft, dat je inteelt krijgt en gaat die insect dood. Door die bloemenlint hebben we eigenlijk een soort vluchtroute gecreëerd voor insecten. Die dus niet die 300 meter, maar die kunnen dan via zo'n bloemenlint steeds verder andere gelijksoortigen terugvinden en daardoor die inteeltproblemen voorkomen. En dat is ook gelukt. Dat blijkt ook met metingen die uitgevoerd worden. Dan vind je dus veel meer van dezelfde soort en er zijn nieuwe soorten bijgekomen.
Ja, want eigenlijk hebben jullie altijd al gezegd, nou Amsterdammers, zet nou eens wat bloeiende planten neer, waar dan ook. Balkon, straat, waar dan ook.
Ja, maar dat,
maar dat gebeurt toch te weinig?
Ja, dat gebeurt wel te weinig. Er is wel aandacht voor en ik heb het een paar keer zelfs proberen te initiëren en dan krijg je antwoorden van ja, maar dat kost geld. Het is goedkoper om zo'n, het wordt allemaal uitbesteed, zo'n contractor, dan een opdracht te geven vier keer in het jaar maaien. Ja. En dat doen die dan ook braaf. En dat gaat het bebop kaal. Dat is werkelijk onvoorstelbaar.
Ja. 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 Nou, daarnaast zetten jullie bijenkorven uit. Hoe gaat het ook alweer? Dat is de bielies.
Ja, we hebben een formule die nodig is. En dat heet dan het verhuren van bijenkasten aan bedrijven. Want zonder dat geld zijn wij niet in staat om voor te blijven gaan. We huren een gebouwtje en dat kost ons al 11.000 euro per jaar. Alleen al aan kosten voor het wonen, huren en waterleidingen en dergelijke. Dus wat hebben we gedacht? We gaan bijenkasten verhuren aan bedrijven. En die krijgen daarvoor een contract. En het contract is dan voor 3 jaar. En dat doen we omdat we, als het 1 jaar is, dan hebben we net de kosten eruit. En dan moeten we nog beginnen. Bij onze oogstjaren zitten dan in het tweede en derde jaar. En bedrijven vinden dit eigenlijk een hartstikke leuke formule. Omdat ze daar ook een vorm van exposure voor terugkrijgen. Want we adverteren daar weer mee op onze website. Elke keer als we een event, een open dag die we het vorige week zaterdag hadden. Ja, dan laten we ook zien wie onze sponsoren zijn. Dus, ja.
Zijn het er veel inmiddels? Hè?
Ja, we hebben er aardig wat. We zitten al in de buurt van de 30.
Ja, want ik stel me zelfs voor, op de Zuidas heb ik een ABN AMRO gebouw. Kan ik daar bovenop een korf zetten of zo, of niet?
Ja, die schoen, ja. Nou,
of zijn het lage gebouwen waar het geplaatst moet worden?
Nee, we hebben er eentje die is in het Ito-toren, dus ook in de Zuidas. En daar zitten we op de 17e etage, maar het bedrijf heet Accenture. En daar konden we niet geloven dat daar een dakterras zat. Maar die zat er wel degelijk. Die zit er nog steeds. Een hele grote zelfs. 17e etage. En ik denk, dat gaat niet goed met die bijen. Maar dat gaat fantastisch met die bijen.
Maar daar hebben ze allemaal bloemen geplant, of niet?
Nee, die bijen vliegen 3 kilometer rondom. En je ziet ze dat ze de kast verlaten. En er staan natuurlijk wel bloemen natuurlijk. Maar niet voldoende voor zo'n grote kast. En die bijen die vliegen gewoon naar beneden toe. Halen op wat ze nodig hebben. Nectar en stuifmeel. En vliegen aan de achterkant van het gebouw, waar dus de loot is. Daar komen ze in de venturi terecht van zo'n gebouw. En dan stijgen ze automatisch als een lift omhoog.
Ja, want hoe moet ik dat zien? Maar hoe moet ik zien? Ik kom als bedrijf bij u en ik zeg, ik wil het wel doen. En dan komt er een korf. En u heeft een bijenvolk en een imker, of niet?
Ja, we hebben ook een imker. Wij leiden mensen op tot bijenhouder. En dat doen we op een professionele manier. En bijenhouders die al 3 jaar in het vak zitten, die mogen van ons dan bij zo'n sponsor de bijenkasten onderhouden.
En is dat veel onderhoud of niet? Of moet je dit 1 keer per maand? Of?
Nee, het gaat niet per maand. Het gaat per keer. En dat is ongeveer, als je het goed doet, 8 keer per jaar is het noodzakelijk. Nee. De andere keren is het omdat er toevallig wat verandert of zo. Maar 8 keer, wij kunnen het toedoen met 8 keer. En dat komt ook omdat we plaatsen elektronica in de bijenkasten. En die meet dus voor ons wat de toestand is in de kast. Ja. Dus we hebben veel informatie al. Als we dus niet eens bij de kast zijn, kunnen we zien wat er gebeurt.
En wat doet u met de honing? Want er zal wel honing zijn ook, hè?
Er is ook honing. Ja, maar het is niet ons doel. De honing wordt in principe gegeven aan de opdrachtgever, aan de sponsor. Dat is een gift voor ons. En die bestaat dan uit kleine potjes van 55 milliliter. En daar plakken we op het etiket met het logo van het bedrijf. Ja.
Wat is nu eigenlijk uw hoofddoelstelling? Het in stand houden van de bijenvolken in Amsterdam?
Nee, eigenlijk het in stand houden van de aandacht die noodzakelijk is om onze bijenpopulatie en onze insectenpopulatie te kunnen handhaven.
Hoe belangrijk is dat?
Het is zo ontzettend. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. De hoeveelheid insecten neemt alleen maar af. En dat betekent dus dat alle bevruchtingsmogelijkheden onderling bij wilde planten steeds ook minder wordt. En als ik naar de honingbij ga kijken, zonder honingbij zouden we geen goed voedsel hebben. We hebben wel wat te eten, maar het is een zeer slechte kwaliteit.
Want betekent dat de diversiteit in de natuur afneemt als je minder insecten hebt?
Ja, dat betekent dat er onder andere hele soorten uitsterven. En door die symbiose, door insecten die leven, maar vaak op een waardplant. Dat is het waardplant. En dat is een plant waar die insect zich uitstekend kan voelen. Andere insecten zitten daar niet op. Dus die wisselwerking tussen een insect, een type, en een plant is zeer belangrijk. Ja. Je kan je voorstellen, als die plant steeds weggemaaid wordt, is die insect er ook niet meer.
Nee.
En als die insect er wel is...
En de plant is er niet.
Ja.
Dan ik sluit het een beetje af. Imkers, hoe komt u aan de imkers? U leidt jezelf op? Wat voor soort mensen zijn er allemaal vrijwilligers?
Nou, dat gaat allemaal via vrijwilligers, ja. En de imkers krijgen hier een opleiding en dat duurt een heel jaar. Dus eerst de theorie, dat zijn 5 lessen in de avonduren. En daarnaast aansluitend gaan ze de praktijk in. Het duurt een heel seizoen. Dus zeg maar vanaf februari tot november ben je bij ons welkom.
En iedereen kan zich aanmelden. Maakt niet wat voor achtergrond je hebt.
Jong, oud, arm, rijk, man, vrouw, werkloos. U bent welkom. Als je maar beseft waar je mee begint. En dat leggen we dan ook duidelijk uit. Want we zien ook in de lessen dat mensen doen aan de theorie. En dan zeg ik, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb veel geleerd, maar ga het niet doen.
Nee, oké. Okay. Ja. Wat is uw wens voor de komende tijd? Als mijn organisatie?
Als organisatie dat wij meer vrijwilligers hebben die ook wat langer kunnen blijven. Want we hebben wel veel vrijwilligers, maar het is altijd op korte basis. En wat we organiseren is om in 2026 op het terrein waar wij zitten, dat is Noord-Oost, stadslandbouwproject van de gemeente, mogen blijven zitten. Want ons contract loopt af in 2026.
Bij deze. Hoe kunnen ze u bereiken? Ja. Uw website?
Ja, via onze website belease.nl.
B-E-E-L-E-A-S-E. .nl.
Ja.
Oké, wij wensen u veel succes, want het is belangrijk dat die bijenvolken blijven bestaan. En graag tot een volgende keer nog. Hartelijk dank.
Graag gedaan. Dag.
What is about is something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspaper shouts, a new style is growing. But it doesn't know if it's coming or going. There is fashion, there is fad. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it. Don't dance if they don't know who's singing. Why ask your head? It's your hips that are swinging. Life's for us to enjoy. Woman, man, girl and boy. I feel the pain, I feel the joy. I sidestep the little bits of history repeating. And I've seen it.
Dit was Matt Dusk met History Repeating. Het is een Canadese jazzy zanger. Werd op 7-jarige leeftijd aangenomen op de bekende St. Michael's Choir School. Hij heeft daarna enige tijd opera en klassieke muziek gezongen, maar kost later toch voor de jazzy kant. Hij heeft inmiddels wel 12 albums op zijn naam, waarvan er 4 bekroond zijn met goud. Dit nummer komt uit 2006. Leuke muziek wel, vind ik persoonlijk. Daarom draai je hem ook waarschijnlijk. Wij nogmaals hartelijk welkom aan Alexander de Waard van de Stichting Senior en Student. Leuk dat je er bent.
Zeker, dank u wel.
De Stichting Senior en Student en Ouderen. Wat doet de Stichting Senior en Student?
Wat de stichting doet, is dat ze eigenlijk studenten koppelen aan senioren. Senioren die eigenlijk wel wat hulp kunnen gebruiken. Waardoor de student daar gekoppeld wordt. Waardoor ze wekelijks een bezoekje brengen. We even langs gaan, maar ook samen boodschappen doen. Samen iets gaan ondernemen.
Maar ik bedoel, die nodig hebben, lichamelijk probleem of eenzaamheid?
Het ligt meer op eenzaamheid. Maar het kan ook gewoon al op een kleiner vlak zijn. Dat je denkt dat een persoon denkt van, goh, ik heb eigenlijk wel wat hulp nodig. Dus het kan op kleine schaal al gebeuren.
En wat doet die student dan?
Wat de student doet, is dat ze... eigenlijk het belangrijkste wat ze doen, is dat ze langs gaan. Ik heb een aantal senioren ook bezocht waarbij een student dus langs gaat. En het belangrijkste eigenlijk wat ze doen, is contact maken. Dus gezellig een kopje koffie drinken, een wandelingetje maken. Misschien hier en daar helpen met een klusje in huis. Maar het gaat met name om het contact. Dus sociaal contact maken.
Hoe komt zo iemand bij jullie?
De student of de senior?
De senior.
De senior wordt vaak aangemeld. Dan wel via een huisarts of via een organisatie. Een woningbouworganisatie. Het kunnen van allerlei organisaties zijn die denken deze persoon... Daar kan wel wat hulp gebruiken.
En hoe selecteren jullie dat dan? Laat zeggen, nou, er komt een oudere mevrouw, die is 85, heeft geen kinderen meer in Nederland, is eenzaam, je hoort het van eens. En dan, hoe leggen jullie dan het contact en hoe reageert zo iemand dan?
Soms, ze worden in zo'n geval worden ze meestal wel gekoppeld door iemand. Dus iemand van een organisatie die daarachter staat, die zegt dat het nodig is. Soms heeft een senior daar heel veel zin in. Soms zijn ze er niet zo heel veel zin in. Zijn ze een beetje huiverig misschien wel over wat er gaat gebeuren.
Ja, want ik ga nog even naar het traject ervoor. Ja. Want ik vind het leuk om je even te intumperen. Want hoeveel studenten zijn jullie aangesloten?
Het aantal studenten nu weet ik niet. Maar we hebben 800. We zijn in 2015 begonnen en we hebben nu 800 matches kunnen maken. Dus 800 koppels.
Want heb je dan een selectie gemaakt in studenten? Sensitieve studenten, muzikale studenten, handige studenten? Of doe je dat niet?
Ja, zeker. Al mijn collega's van het operations team, dus die bij ons op kantoor zitten in Amsterdam-Noord, die bellen alle studenten na. Meestal melden ze zich aan via de website of via social media. En vervolgens worden de studenten eigenlijk gescreend. Maar goh, waarom meld je je aan? Wat is je interesse? Waarom wil je dit gaan doen? Want de student doet dit echt vrijwillig. Het is echt een extra iets wat zij bijvoorbeeld naast hun studie willen gaan doen. Dus
En wat wil je? Vraag je dan wat de student wil? Alleen praten of wil je gaan timmeren? Of is dat niet de bedoeling?
Nee, we hebben dus nu net een nieuw traject zijn we gestart. Dat heet maatschappelijke diensttijd. Waarin we dus voor studenten de ruimte bieden om dit te gaan doen. En dan leren zij eigenlijk ook de senioren hoe ze die kunnen coachen. Dus bijvoorbeeld om te helpen met zelfredzaamheid. Dat soort zaken. En de studenten, wat ze met name toch willen doen, is helpen op het sociale gebied.
Ja,
dus het type van studenten, dat zijn ook meestal van de Hogeschool van Amsterdam of de universiteit.
Dus eigenlijk het oplossen van het eenzaamheidsprobleem.
Absoluut.
Je komt dus bij zo iemand die eenzaam is. Wat doe je dan? Wat ga je dan zeggen? Nou, het moet klikken natuurlijk al.
Het moet klikken.
Klikt het altijd of niet? Niet altijd.
Het zal niet altijd klikken, nee. Maar dan is het ook de mogelijkheid om een nieuwe match te zoeken. Maar soms duurt het even dat je een paar keer langs gaat en dat een student na verloop van tijd toch een match weet te maken. Of dat het toch wel gaat klikken. En ik heb de afgelopen 3 weken 2 keer een match mogen bezoeken. Dus dat ik even bij hen thuis mocht kijken hoe dat ging. En daar was ik wel van onder de indruk hoe leuk om te zien is hoe zo'n student vol enthousiasme en een druk leven langs gaat bij een senior die bijvoorbeeld heel moeilijk vanwege zijn COPD naar buiten kon. Toch dat ze even samen een leuke filmpje gaan kijken of samen gaan koken. In ieder geval gewoon leuk kletsen. Want die persoon bijvoorbeeld gaf aan dat er eigenlijk bijna geen visite meer langskomt. En dat is toch wel heel saai. Ja. Zeker in deze tijd ook.
Want wat is de frequentie dat ze bezoeken? Is dat heel verschillend?
Voor de studenten is dit een ideaal iets, want ze mogen zelf hun tijd indelen. En meestal hoor ik van de studenten dat ze zo'n wekelijks 1 of 2 uur langs gaan. Maar ik ken er ook wel een aantal die bijvoorbeeld dan iets minder lang of iets minder vaak gaan. En dan wel 3 of 4 uur, omdat ze een heel uitstapje gaan doen of dat soort dingen.
Want hebben jullie per senior een doelstelling of niet? Of zeggen jullie, nou ja, kijk maar wat je kan bereiken of...
Het is wel dat laatste van kijk maar wat je kan bereiken. Maar de student, hij krijgt eigenlijk als taak nu mee van probeer bij de senior, probeer maar op te halen, uit te vissen waar er echt behoefte naar is. Want dat zal je niet waarschijnlijk 1, 2, 3 zelf noemen, misschien eenzaamheid. Maar misschien meer, goh, ik zie weinig personen. Of goh, ik ga niet meer de deur uit om de boodschappen te doen. Of goh, ik spreek eigenlijk nog maar heel weinig mensen. Dus daar wordt inderdaad wel wat van de student verwacht. Maar de student wordt door ons weer gecoacht.
Ja, want je ziet dat er echt eenzaamheid is. Echte eenzaamheid dus
absoluut,
bij die mensen.
Absoluut, ja. Waar ik, in ieder geval waar ik nu geweest ben.
Kan je eens omschrijven wat echte eenzaamheid is?
Ik schrok van het geval wat ik net ook noemde, waar ik dus langs was. Dat die persoon wel inderdaad aangaf dat die student die dus bij hem langs kwam, de enige persoon die bij hem langs kwam, was die jongen. En dat hij dus ook heel erg uitkeek naar het, nou ja, wanneer die student dan weer komt. En ja, dat hij voor de rest vanwege problemen in het verleden en vrouw die is overleden, ja, eigenlijk niemand anders meer in zijn omgeving heeft.
Nee.
En die was wel echt eenzaam. En echt, dat had hij er ook zelf wel zo benoemde.
Ja, want die contacten tussen senior en studenten, zijn die langdurig? Of worden die afgekapt na 6 maanden of na 3 maanden? Of als het goed gaat, laat die het gewoon doorlopen?
Nou, het traject dat ze via ons volgen duurt een half jaar of een jaar. Maar het is ook mogelijk het is eigenlijk heel goed mogelijk dat de student uiteindelijk wel het contact onderhoudt. Want voor de student heeft er ook heel vaak iets aan. Een student zit vaak in een eigen bubbel. Ziet eigenlijk vaak eigen opa en oma ook helemaal niet meer, omdat die in een andere stad wonen. Dus die vinden het ook leuk en interessant om dat contact te blijven onderhouden. Dus dan op een gegeven moment hebben ze geen contact meer met ons, met de stichting, maar het contact onderling.
Een soort vriendschap die daar ontstaat.
Ja, een vriendschap onverwachte vriendschap, omdat het eigenlijk 2 generaties zijn die op deze manier worden samengebracht. Maar dat heeft soms even een duwtje nodig.
Ja, want wat zijn de grootste problemen die jullie tegenkomen? Is dat mensen niet meer buiten komen, dat ze niemand meer spreken? Dat ze,
ja, ik denk,
dat ze echt totaal...
Ja, ik denk dat ze niet meer buiten komen. Maar dat is nu met name met corona nog wel meer.
Wat doet dat met de mensen? Totale afzondering?
Ja, je voelt je wel heel erg af dat je toch niet meer helemaal meetelt. Terwijl, ja, en soms zijn er nog dingen die nog wel mogelijk zijn. Ik ken ook een voorval van iemand van 74 die eigenlijk nog best wel veel wel kon, maar ja, toch in zijn gedachten eigenlijk dacht dat hij dat niet meer kon. En toch met de student toch samen weer zijn gaan kijken om toch een hondje samen, of nou niet samen, dat ja, de senior een hondje nam, toch weer dagelijks even buiten te komen. En dat, ja, dat kan je toch heel erg helpen weer verder. Want ja, er zijn nog wel mogelijkheden.
Want je zegt erbij, we hebben daar een coördinatiecentrum.
Ja.
Heb je een bepaalde planning op papier staan hoe mensen zich moeten gedragen? Is er een soort sociale cursus voor studenten?
Ja. Nou, sociale cursus zou ik het niet willen noemen, maar de studenten krijgen dus wel een training waarin zij leren om met hoe ze ermee om moeten gaan. Dus hoe zij ook kunnen helpen en coachen. Dus niet alleen maar ze gezellig langs gaan om een kopje koffie te drinken, maar echt een beetje die coachende rol om de zelfredzaamheid vooruit te helpen. En dan worden ze bijvoorbeeld ook getraind met voorvallen, bijvoorbeeld senioren die niet willen. Kijk, er zijn altijd mensen die het überhaupt leuk en gezellig vinden en er wel voor openstaan, maar er zijn ook mensen die denken, nou, komt die student doen, ik heb hier helemaal geen zin in.
Ja, dat hoor ik heel vaak.
Ja.
Van de auto die zeggen, ja, ik ben niet zielig.
Ja, dat snap ik helemaal. Maar het is wel... het kan heel verrassend leuk werken. Omdat zo'n student toch hoe dan ook een vrolijke energie meeneemt. En ja, laat je door verrassen, zou ik zeggen. Want het is... een student gaat jou ook niet behandelen alsof je heel zielig bent. Een student is ook eigenlijk nieuwsgierig. Die kent ook vaak niet een andere senior. Dus je heeft ook niet zo'n vooroordeel van, oh, wat zielig. Dat is gewoon nieuwsgierig.
Want de Nederlandse media hebben vaak wel een vooroordeel. Die gaan ervan uit dat alle mensen boven de 65 zielig, eenzaam en onnozel zijn. En dat is de problematiek, denk ik. Dat je de juiste mensen moet uitzoeken die er echt behoefte aan hebben. Die zijn toch niet altijd makkelijk te vinden. Natuurlijk. Mensen zullen dat niet zo gauw toegeven waarschijnlijk.
Nee, ze geven dat niet 1, 2, 3 zelf toe. Maar dan worden ze natuurlijk wel weer geholpen door met wie zij contact hebben. En ja, dat.
Ja. Ja. Nou ja, ik spreek er wat oudere mensen waar we zelf wat onderzoek naar doen. En die zeggen, ja, ik ben toch wel een beetje bang. Want dan je komt toch een vreemde in je huis. En ben ik dan verzekerd dat het wel te vertrouwen is?
Ja.
Hebben jullie daar een bepaalde procedure voor?
Ja, maar sowieso, wat ik dus net noemde, worden ze gematcht en gescreend door mijn collega's van het operations team. Die hebben ook dus telefonisch contact, dan wel met de senior, dan wel met de student. En onderling wordt natuurlijk ook vooraf al gebeld en gesproken. Ik ken bijvoorbeeld ook een een jonge student die is gekoppeld aan een dame die echt heel bang is, die nog niet naar buiten wil. Maar zij bellen nu. Zij beginnen gewoon met gezamenlijk bellen.
Kan ook telefonisch contact zijn.
Dus het begint met telefonisch. Ja. Hij hoopt natuurlijk wel haar verder te helpen dat hij een keer langs mag. Maar niks geforceerd, alles op zijn tijd. En zo pakken ze dat aan. En dan, ja, op een gegeven moment, als je mekaars telefoonnummer hebt, dan ga je elkaar vertrouwen.
Ik kom er zo nog even terug draaien wat muziek.
Absoluut.
Wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun. You said, well, I just came for you. Have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away. And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor. You looked at me, no more than sympathy, my lies, you have heard. My stories you have left with, my clothes you have torn. And do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance again? Is it too late for some of that romance again?
Deus, en sommigen noemen het Duis, Nothing Really Ends. Het is een Antwerpse rock- en indieband. Bestaat sinds 1989. Ik kende wel heel veel bezettingswisselingen. Ze werd nu uit de leden Tom Barman, Klaas Janszoons, Stephanie Missegers, Ellen Gevaert en Bruno de Grote. De muziek heeft invloed uit folk, jazz en blues. Dit nummer komt uit 2001. En we hebben nu aan de telefoon, denk ik, Mirte van Tulder. Klopt dat, Mirte?
Dat klopt.
Hartelijk welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Leuk dat je het willen doen. Je bent verbonden aan de Voorlees Express. Je mag me vertellen wat de Voorlees Express is en waarom ze er zijn.
Ja, nou, de Voorlees Express is een programma om kinderen met een taalachterstand extra aandacht te geven. Het is een landelijk vrijwilligersprogramma, ooit begonnen in Utrecht in 2006. En inmiddels uitgegroeid tot een groot landelijk vrijwilligersprogramma. En wij voeren de Voorlees Express in Amsterdam uit sinds 2008. Dus ja, ruim 12 jaar nu. En dat doen we om, ja, om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Omdat er veel kinderen zijn die van huis uit ja, niet, misschien niet de stimulans krijgen die ze nodig hebben op het gebied van taal en taalontwikkeling. En ja, zo'n 1 op de 5 kinderen in Amsterdam die begint de basisschool met een taalachterstand. En dat betekent dus ook dat zij minder kans hebben op een succesvolle schoolcarrière. Ja. Dus daar willen wij graag met ons programma wat aan doen.
Oké, okay, hoe gaat het in zijn werk? Ik ga beginnen even met de vrijwilligerskant. Want je zegt, er zijn een paar betaalde krachten, maar het zijn allemaal vrijwilligers die het voorleeswerk doen. Hoe komen die bij jullie en hoe worden die opgeleid?
Nou, ze komen op...
En wat is hun achtergrond?
Ja, nou, dat is eigenlijk heel divers. Vrijwilligers komen op verschillende manieren bij ons binnen. Ik denk de grootste groep toch wel via mond op mond. Die bijvoorbeeld leuke ervaringen van een bekende hebben gehoord. Maar toch ook wel best wel wat mensen die via social media binnenkomen. Of die actief hebben gezocht naar bepaald soort vrijwilligerswerk op internet. Nou, en die melden zich bij ons aan en dan worden ze door ons uitgenodigd voor een groepsintake, zoals we dat noemen. Waarbij we eigenlijk aan de ene kant, nou ja, alle informatie mee kunnen geven over het programma, maar aan de andere kant ook even kunnen zien van met wat voor vrijwilliger wij te maken hebben en of het van twee kanten een match is. En ja, wat betreft de achtergrond, dat verschilt heel erg. Dat zijn soms mensen die ook nou ja, al ervaring hebben vanuit bijvoorbeeld hun studie of werk in deze hoek. Die ervaring hebben met kinderen of voorlezen of taalstimulering. Maar het kunnen ook gewoon mensen zijn die nou ja, vaak natuurlijk wel affiniteit met taal en lezen. En die het gewoon heel leuk vinden om die liefde voor taal en lezen over te brengen op een kind. En een gezin daarbij te helpen.
Oké, dat is de aanbiederskant, de vrijwilligers. Nu de gebruikers, ja. Hoe komen die bij jullie en wie zijn dat? Zijn het allemaal jonge kinderen? Zijn het hele gezinnen?
Ja, nou, in principe is het een soort gezinsinterventie. Dus het zijn kinderen van 2 tot en met 8 jaar oud die binnen onze doelgroep vallen. En die worden eigenlijk altijd bij ons aangemeld door een professional. We werken heel veel samen met bijvoorbeeld het onderwijs, maar ook een aantal andere zorginstellingen. Dus nou ja, je kunt denken aan een leerkracht of een logopedist die signaleert van hey, dit kind zou wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. En het zijn eigenlijk altijd kinderen die uit gezinnen komen waarvan de ouders niet bijvoorbeeld de kennis of de middelen hebben om zelf de juiste ondersteuning te bieden. Kun je ook denken aan dat ze bijvoorbeeld nog weinig boekjes in huis hebben of dat het niet vanzelfsprekend is om voorgelezen te worden. Wat er eigenlijk toe leidt dat ze dus te weinig gestimuleerd worden in de taalontwikkeling en eigenlijk al vaak met een achterstand aan de basisschool beginnen. En dat is heel lastig in te halen.
Ja, want nou komt er zo'n vrijwilliger en die, er komt een match misschien met een heel gezin. Ze lezen dan voor bij de mensen thuis?
Ja, in principe is dat de insteek. Dat een vrijwilliger een uurtje per week 20 keer bij een gezin thuis komt om voor te lezen. Maar
dus
ook
1 uur per week? Andere... 1 uur per week?
Ja, 1 okay. uur per week inderdaad. Ja, en dat dan 20 keer... nou ja, en het idee is inderdaad dat je daar thuis komt en dat je gaat voorlezen, maar ook andere nou ja, taalstimulerende activiteiten zoals taalspelletjes met ze doet. Daarin probeer je ook de ouders tips mee te geven van dingen die zij zelf kunnen doen om de taalontwikkeling te stimuleren. En die tips hoef je natuurlijk niet allemaal zelf te bedenken. Daar zijn wij als organisatie weer voor om je daarin te ondersteunen.
Dus het is een heel programma eigenlijk.
Ja, het is een heel programma inderdaad wat we hebben vormgegeven. Waarin wel ook veel ruimte is voor eigen invulling en creativiteit. Want het blijft ook sowieso maatwerk natuurlijk. Ieder gezin is anders. Maar wij zijn er wel voor de vrijwilligers met ook trainingsmogelijkheden en tips en ondersteuning. En een van de dingen wat bijvoorbeeld een vast onderdeel van het traject is, is dat je het gezin ook een keertje meeneemt naar de bibliotheek. Kinderen kunnen gratis lid worden, kinderen tot en met 18 jaar. Nou, het is natuurlijk mooi als je zo'n gezin wegwijs kan maken in de bieb. Hopelijk zodat ze dat ook zelf voortzetten en die bieb blijven bezoeken en boekjes in huis halen. Dus dat is eigenlijk wat je als vrijwilliger gaat doen. En nou ja, dat thuiskomen, dat is natuurlijk een uitdaging geweest de afgelopen periode in verband met de corona.
Ja, het lijkt me lastig, ja.
Ja, dus we zijn tijdelijk even volledig digitaal gegaan. Hebben eigenlijk in een korte tijd online voorleestrajecten opgezet om toch juist toen de scholen dicht waren die gezinnen te kunnen blijven ondersteunen die het hardst nodig hebben.
Ja.
Maar we zijn ook heel blij dat we inmiddels met de versoepelingen die nu gelden toch ook weer iets meer al de kans hebben om ook weer voorzichtig af te spreken met elkaar. En dan wel bij de gezinnen thuis of in sommige gevallen bijvoorbeeld bij mooi weer buiten of in een bibliotheek waar het dan net iets makkelijker soms is om afstand te houden.
Wie bepaalt wat voor boeken er voorgelezen worden?
In overleg? De vrijwilliger zelf. Natuurlijk in overleg. Wij hebben een samenwerking met de OBA. En vanuit die samenwerking kunnen wij vrijwilligers een gratis junior lidmaatschap aanbieden waarmee ze boeken kunnen lenen. Wij hebben ook op kantoor boeken en spelletjes die vrijwilligers kunnen lenen. En uiteindelijk is het natuurlijk goed om gewoon te kijken naar het gezin waar je voorleest en wat voor onderwerpen de kinderen interesse in hebben en dat je daar probeert bij aan te sluiten om het zo leuk mogelijk te maken. Want dat is wel goed om even te benadrukken dat wij focussen ons echt heel erg op het plezier in lezen en taal. En het is echt de bedoeling dat het ook een leuk uurtje is en dat kinderen het niet als een soort bijles of als een moetje ervaren. Maar dat ze echt, ja, dat die interesse in taal en in lezen en in verhalen gewekt wordt. En dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
Over wat voor periode krijgen die mensen zo'n vrijwilliger toegewezen? Is dat beperkt?
Dat is voor 20 sessies. Dus 20 sessies van ongeveer een uur. Zoals ik al zei, daarin is het dus de bedoeling dat de ouders ook echt iets leren van de voorlezer. En het verschilt heel erg per gezin wat je daarin samen kunt bereiken natuurlijk, afhankelijk van het niveau waar je op start. Maar je zoekt samen met de ouders naar manieren om handvatten te geven, zodat zij ook zelf na die 20 weken hun kind kunnen blijven stimuleren in de taalontwikkeling.
Hebben jullie aan het einde een resultaatmeting of niet? Of hoop je dat de ouders het overnemen?
Ja,
of geef je nog een backup later nog?
Op dit moment niet. Wel zijn er enkele doorverwijzingsmogelijkheden, maar niet echt binnen onze organisatie. Maar wel, we kunnen altijd meedenken op het moment dat er aan het einde blijkt van hey, hier zouden ze nog hulp bij kunnen krijgen. Dan kunnen we altijd meedenken over de doorverwijzing. Maar we werken natuurlijk ook nauw samen met het onderwijs. Degene die zo'n gezin aanmeldt, die blijft ook contactpersoon. Dus ook daar kan gewoon contact mee onderhouden worden en ook weer iets aan teruggegeven worden. Een vrijwilliger vult aan het einde van zo'n traject ook een eindevaluatie in, die ook weer bij de aanmelder van het gezin terechtkomt, zodat die ook op de hoogte is van welke successen zijn behaald en wat zijn nog puntjes van aandacht waar eigenlijk nog mee verder gewerkt kan worden. En dat is even zeg maar op kleine schaal hoe er aan het einde van zo'n traject geëvalueerd wordt. Maar op grotere schaal is er ook een effectonderzoek gedaan naar de Voorleesexpress.
Ja.
Door de Erasmus Universiteit in 2017, 2018 geloof ik. En dat is dan eigenlijk een landelijk onderzoek geweest. Ja. Dus niet alleen naar de Voorleesexpress Amsterdam, maar naar de Voorleesexpress landelijk. En daaruit is ook gebleken dat kinderen die hebben deelgenomen beter presteren op bijvoorbeeld verhaalbegrip. Wat weer heel belangrijk is voor bijvoorbeeld begrijpend lezen. Maar dat ook echt de taalomgeving thuis is verrijkt en dat er vaker wordt voorgelezen door ouder en kind.
Wordt af te sluiten en dan een vraag die je wel ziet aankomen natuurlijk. Spreken die mensen altijd Nederlands thuis of niet? Of is het juist de groep die geen Nederlands thuis spreekt?
Nee, dat varieert.
Of is het een misverstand dat ik nu vraag?
Ja, zeker. Dat is een grote misvatting. Het is zelfs zo dat als je kijkt naar het aantal laaggeletterden in Nederland, dan meer dan de helft daarvan, voor die groep, is Nederlands gewoon de moedertaal. Dus dat is inderdaad een misvatting, dat het altijd gaat om mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben. Maar in Amsterdam zien wij wel dat veel gezinnen die bij ons aangemeld worden Nederlands niet als eerste taal hebben. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
Nee.
En ja, misschien goed om ook nog even te noemen dat we natuurlijk altijd hard op zoek zijn naar meer vrijwilligers. Want
dat wou ik vragen, ja.
Ja.
Dus wie voldoen eraan? Mensen die in staat zijn om op een redelijke wijze voor te lezen en daar plezier in hebben?
Ja, mensen die inderdaad een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal, die affiniteit hebben met taal en lezen en die het leuk vinden om op deze manier hun steentje bij te dragen en een gezin te helpen bij de taalontwikkeling. Okay. Ja, het is heel, heel dankbaar werk. Je ziet echt in die 20 weken het effect van jouw inspanningen. Dus ik zou zeggen, als je luistert en...
Oké, waar kunnen ze zich melden? Zeg het maar.
Ja, ze kunnen zich melden bij voorleesexpress.nl/Amsterdam. En dat geldt trouwens niet alleen voor gewoon individuele vrijwilligers. Maar we vinden het ook altijd interessant om samen te werken met bijvoorbeeld bedrijven medewerkers de gelegenheid geven om vrijwilligerswerk te doen onder werktijd.
Oké, ik ga het afronden. Ik zou zeggen tegen de mensen, schroom niet, kom naar de voorleesexpress. En ik wens jullie heel veel succes. En hartelijk dank dat je in de uitzending wilde komen.
Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Oké, dag.
Oké, fijne dag.
Summer's ends around the bend, just flying. The swimming suits are on the line, just drying. I'll meet you there for our conversation. I hope I didn't ruin your whole vacation. Well, you never know how far from home you're feeling until you've watched the shadows cross the ceiling. Well, I don't know, but I can see it snowing. In your car, the windows are wide open. Just come on home. Come on home. No, you don't have to be alone. Just come on home.
Dit was John Prine met Supper's End. Het is een Amerikaanse singer-songwriter, gitarist. Is dit jaar overleden. Dat moet ik erbij zeggen, anders zeg ik weer dat hij volgende week op bezoek komt. Dat is dus niet het geval. Het is een eerbetoon met dit nummer. Het is van zijn album The Tree of Forgiveness uit 2018. Wij vervolgen ons gesprek met Alexander de Waard nog even. We zijn er heel eind gekomen bij ouderen. We hebben gezegd, moeten ze angstig zijn als er mensen komen. Maar dat hoeven ze niet te zijn, want jullie houden rekening mee en jullie screenen voldoende dat er
absoluut
geen enkele gevaar is.
Wij screenen heel goed. En daarvoor is er ook telefonisch contact. En daar hoeft dus senior zich absoluut geen zorgen over te maken.
Nee. En ook senioren hoeven zich geen zorgen te maken dat ze als zielig worden gezien. Maar de opstelling van de studenten is ook om ze te ondersteunen en voor te zetten wat ze nu al kennen, om dat wat breder te maken in wat ze doen.
Klopt helemaal.
Dus het is niet zo dat er een soort bedillerigheid is, maar een student komt onbevangen daar binnen?
Ja, zeker onbevangen, want hij geeft zich op uit een interesse en een passie om ook een andere generatie te willen kennen. De student heeft er zelf vaak dus ook iets aan. En het is geen, het is absoluut niet dat de student langskomt om de boel te redden. Het gaat om een stukje, ja, gezelligheid, een stukje helpen. Een stukje...
Zeker studenten wel eens, als ze denken, jeetje Mina, ik wist niet dat mensen in zulke omstandigheden leefden.
Ik durf het niet over de studenten te zeggen, maar ik schrok zelf wel.
Ja. Dat is de pure eenzaamheid. Zie je dan wanhoop bij die mensen? Is dat wanhoop? Of hebben ze zich erbij neergelegd en zeggen, nou ja, er zit toch niks meer in?
Dat een beetje, dat laatste.
Ja.
Terwijl ik dan bijvoorbeeld bij mijn eigen vader en ooms dat anders zie. En dan denk je, ja, er is nog wel wat mogelijk. Dus misschien in een open gesprek.
Ja, je kan mensen boven de 50 afschrijven, maar het zou zonde zijn.
Het zou heel erg zonde zijn.
Je kan ook mensen onder de 30 afschrijven. Dan heb je geen last meer met de pensioenwetten. Nee. Maar je moet eigenlijk nooit iemand afschrijven. Omdat eigenlijk dit soort zaken niet aan leeftijd gebonden. Je hebt natuurlijk ook jongere mensen die heel eenzaam zijn.
Absoluut.
Maar jongen. Jullie richten je uitsluitend op senioren.
Ja, dat is wel belangrijk om te benoemen. De senioren die zich voor dit willen opgeven. Moeten dat wel boven de 65 zijn. En zelf ook niet de financiële middelen hebben om andere hulp in te schakelen.
Want kunnen ze dan andere hulp inschakelen?
Ja, die zijn er ook. Er is in die zin ook een betaalde dienst. Als je bijvoorbeeld wel hulp met computerles wil of dat soort zaken.
Ja.
Maar dit gaat wel echt even om de mensen die eigenlijk niet een andere
hulp hebben. Jullie zien, het is een puur maatschappelijk project?
Absoluut, ja.
Dus ook ouderen die zeggen, nou ja, ik zit in omstandigheden, ik zie niemand gewoon. Het is waardeloos. En mijn huisarts, dat weet ik eigenlijk ook niet. Die kunnen jullie bellen of die kunnen contact met jullie. Hoe kunnen ze dat doen?
Ze kunnen nu al een minuut bellen of morgenochtend of later in de week.
Want bellen ze dan of sturen ze een e-mail? Bellen is waarschijnlijk
persoonlijk. Ik denk dat bellen iets persoonlijker is. Je
mag het nummer geven, want dat zie ik echt als een belangrijk nummer voor die mensen om...
Absoluut. Het telefoonnummer is 020 30 80 916. Ik herhaal 020 30 80 916. Of anders natuurlijk gewoon de website stichtingseniorenstudent.nl.
Okay. Hartelijk bedankt voor de informatie. Ik wens jullie heel veel succes mee. Want
dank
ik denk dat het een heel goed project is. En
merci.
Ik hoop dat dat alle mensen jullie weten te vinden.
Dat hoop ik.
Dit was al het einde van de uitzending. Met dank aan onze luisteraars. Natuurlijk onze gast in de studio. Michiel en Beb voor de techniek. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Altijd mooie muziek. Volgende week zijn we er weer. Dan met mijn collega Janine van Dijk. U kunt onze programma's terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. U vindt ons verder op Facebook en Twitter. Ik wens u verder een hele prettige week. En ik zou zeggen, let een beetje op elkaar. Wees aardig voor elkaar. En als je aardig voor elkaar bent, kan je ook een hele mooie discussie hebben zonder elkaar in een hoek te zitten. Probeer dat te doen. We hebben een fantastische stad. Tot volgende week. Dag hoor.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.